Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 102 zingen wij het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, wat uit stof is neemt een end, door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen, gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. We noemden nu het 15e vers van Psalm 102. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, en daarvan het 8e hoofdstuk. Wij herzeggen u Hebreeën 8. Nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers, hij stond weer op, ons tot gerechtigheid. En wat er verder volgt.
Van het laatste oordeel, ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is gekomen, en het getal daaruit verkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de beginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin van God. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in één ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. En alsdan zullen de boeken, dat is de consciëntieën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken hebben, die zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan een volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben, hun onnozelheid zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hun eigen conscientieën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met eer en heerlijkheid. De Zonen God zal een naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een eeuwige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. En daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. lezen nu Hebreeën 8. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is, dat wij zodanige hogepriester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijke hogepriester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemende bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Want hen berispende zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dag ik als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte land te leiden. Want ze zijn in dat mijn verbond niet gebleven, en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hen tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.
gemeente, de tekstwoorden voor deze oudejaarsavond 2021 kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 8, daarvan het laatste vers en daarvan het laatste gedeelte. Hebreeën 8 vers 13b, waar wij Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen, dat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden oud en nieuw. Oud en nieuw. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat het oude betekent. In de tweede plaats willen we erop letten wat het oude oud maakt. In de derde plaats willen we erop letten wat er met het oude gebeurt. En in de vierde plaats willen we erop letten wat het oude veronderstelt. Dus oud en nieuw, onze eerste gedachte wat het oude betekent. Het gaat in onze tekst over het oude. En heeft dat een positieve betekenis, heeft dat een negatieve betekenis? We zullen zien dat dat op verschillende manieren in de Bijbel naar voren komt. En ook wat het in onze tekstwoorden voor betekenis heeft. Onze tweede gedachte, wat het oude oud maakt. Want er staat hier dat Hij het eerste oud gemaakt heeft. Dus God maakt de dingen oud. En wat Hij oud maakt, dat veroudert. Onze tweede gedachte. Onze derde gedachte, wat er met het oude gebeurt, dat staat ook in onze tekst. Dat is nabij de verdwijning. Het oude, dat gaat bijna verdwijnen. Daarvan geldt straks, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En onze vierde gedachte, wat het oude veronderstelt. Want u zegt misschien, er stond nog in het thema oud en nieuw. En over dat nieuwe, daar heb ik eigenlijk nog niks van gehoord. Wel, het oude, dat veronderstelt altijd het nieuwe. Als jij tegen mij zegt, dat zijn mijn oude schoenen, dan betekent dat dat je dus ook nieuwe schoenen hebt. Want anders zijn dat je oude schoenen niet, dan zijn het je schoenen. Maar als je zegt, het zijn mijn oude schoenen, dan staan er ook nieuwe. En als de apostel hier spreekt over iets dat oud is, dan bedoelt hij ook dat er iets nieuws is. Dat staat aan het begin van het 13e vers. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij nu het eerste oud gemaakt. Dus tegenover dat oude staat het nieuwe. En daar willen we vanavond mee eindigen. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de brief van apostel Paulus aan de Hebreeën. Althans, ik ga ervan uit dat Paulus de schrijver is. Zo lezen wij het ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoewel vele moderne theologen daaraan twijfelen, maar daar gaan we vanavond aan voorbij. Hij schrijft aan de Hebreeën, hij schrijft aan de Joden. En dat is ook wel duidelijk als je de Hebreeënbrief leest, want het gaat voortdurend over de tempeldienst, het gaat over de priesters, het gaat over de feestdagen, het gaat over de offers, het gaat voortdurend over de oude ceremoniële eredienst. En daartegenover zet de apostel Paulus het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus die de oude ceremoniën heeft vervuld. De Joden wilden zo graag aan die oude ceremoniën vasthouden. Maar Paulus wilde laten zien dat dat niet meer nodig is. Omdat het bloed van de Heere Jezus Christus heeft gevloeid. Hij haalt in dit hoofdstuk aan de woorden van Jeremia uit het 31ste hoofdstuk. Over dat oude verbond en over het nieuwe verbond. En dan sluit hij af met onze tekst, met deze afsluitende zin, dat nu oud gemaakt is, is verouderd, is nabij de verdwijning. Gemeente, je zou kunnen zeggen dat is een algemeen woord. We zouden erover kunnen spreken zonder het hele hoofdstuk daarbij te betrekken. Maar ik wil toch ook straks dit hoofdstuk er wel degelijk bij betrekken. Maar het is een algemene uitspraak. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, dat is nabij de verdwijning. Als het nieuwe komt, dan is het oude bijna weg. Jongens en meisjes, dat maken we eigenlijk iedere dag mee. Iedere dag komt er een nieuwe krant. En er zijn ouders die zitten te wachten op de krant. Als de krantenbezorger een uur later komt, dan wordt hij opgebeld. Waar blijft de krant? En de krant staat iedere dag boordevol met nieuws. Maar de volgende dag is die krant niks meer waard. Er is een bepaald gezegde dat zegt: in de krant van gisteren verpakt men vandaag de vis. Dus je hebt er niks meer aan, je gebruikt het om iets in te pakken, om de vis in te pakken, om geen vette handen te krijgen. Maar wat er in die krant staat, daar heb je niks meer aan, want er komt vandaag weer een nieuwe. En dat nieuwe, dat verdrijft het oude. Dat gebeurt zo vaak. En zo gaat het ook eigenlijk in onze tekstwoorden over het nieuwe en over het oude. Wat is dat eigenlijk, het oude? Je komt dat in de Bijbel tegen in negatieve betekenis en je komt het tegen in positieve betekenis. Het oude in negatieve betekenis is een tijdsbepaling. Als je zegt, die man is oud, dan zeg je daarmee eigenlijk, hij heeft niet lang meer te leven. Hij is al zoveel jaren op deze aarde geweest. Oud, dat wil zeggen, wij zijn vergankelijk. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Een jaar is zo voorbij. En er zijn mensen 70, 80 jaar oud geworden in onze gemeente die nooit gedacht hadden dat ze zo oud zouden worden. En het zich afvragen, ben ik nu echt al 80 jaar? Oud, dat betekent vergankelijk. Maar oud kan ook betekenen bestendig. Juist het tegenovergestelde eigenlijk. In de Bijbel wordt God bijvoorbeeld oud genoemd. In Daniël 7 wordt gesproken over de oude van dagen. En die oude van dagen, daarmee wordt God zelf bedoeld. En daarmee wil Daniël niet zeggen dat de Heere vergankelijk is, juist niet. Maar hij wil zeggen, deze God was er vroeger al, hij is er nu en hij zal er zijn. Dan is oud een teken van bestendigheid. En zo kom je die uitdrukking in de Bijbel ook veel tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking een oud gebod. De Heer Jezus zegt, een oud gebod en een nieuw gebod. En dat oude gebod, dat is precies hetzelfde als het nieuwe gebod. Hij zegt, ik leer u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. En dat is dit gebod, dat gij elkander lief hebt. Dat was vroeger al zo en dat is nu zo en dat zal niet veranderen. Dat gebod is bestendig. We lezen in de Bijbel over de oude paden. En dat zijn de bestendige paden. Jeremia zegt, vraag naar de oude paden. Die moet je hebben, dat zijn de goede paden. Die hebben al zoveel reizigers naar de bestemming gebracht. Dat zijn de veilige paden. De oude, beproefde paden. Positief. De Bijbel spreekt over de oude palen. De oude palen mag je niet verzetten. Met die oude palen wordt bedoeld de grenspalen die geslagen werden bij de verdeling van het land Kanaan. Die grenspalen die mocht je nooit verzetten, want anders dan was je illegaal bezig. Zet de oude palen niet terug, zegt de Heere in zijn woord. En om niet meer te noemen, we lezen ook over het Oude Testament. En daarmee wordt niet bedoeld dat het Oude Testament nu niet meer geldt, maar dat het Oude Testament juist bestendig is. Dat is er ook nog voor vandaag. Dat heeft niet afgedaan. Dus dat is oud in een positieve betekenis. Maar in onze tekst vanavond, gemeente, staat het meer in de betekenis van de voorbijgang. Paulus zegt het ook, dat nu oud gemaakt is en verouderd, dat is nabij de verdwijning. Iets dat oud is, dat kan er eigenlijk niet lang meer zijn. Zo lees je in de Bijbel over de oude slang. Dat is de slang uit het paradijs. En die oude slang, die verdwijnt straks in de poel van vuur en zilver. We lezen in de Bijbel over de oude wereld. En die oude wereld, die is er niet meer. Dat is de wereld uit de dagen van Noach. En die oude wereld, die is vergaan door het water van de zondvloed. We lezen in de Bijbel over de oude mens. En de oude mens gaat voorbij. De oude mens gaat sterven. De oude mens is niet bestendig. We lezen in de Bijbel over de oude zuurdesem. En de oude zuurdesem mag niet blijven liggen, maar de oude zuurdesem die moet juist uitgezuiverd worden. Dus dat is voorbijgaand. En zo hebben wij het vanavond, jongens en meisjes, over oudejaarsavond. Dat laat zien dat het jaar 2021 bijna voorbij is. Want het is de laatste avond van dit jaar. Het jaar is oud. Het jaar is stokoud. Want 365 dagen voor een jaar, dat is stokoud. Dan is het jaar voorbij. Dan komt er een nieuw jaar. En zo zijn er zoveel dingen oud. De wereld is oud. U zegt, nou dat valt toch wel mee, dominee. De schepping is nog maar 6000 jaar oud. Daar houdt u toch wel aan vast. Dat leren wij toch, zeker. Dat leren wij. Is dat oud voor de wereld? Nou, de wereld had veel en veel langer kunnen bestaan. Maar weet je wanneer de schepping oud geworden is? Bij de zondeval. Wij hebben de hele schepping meegetrokken in de vloek die wij over ons gehaald hebben. En nu is de wereld oud. Kijk, iets kan ook verouderen door misbruik. Iets kan nieuw zijn, maar als je het misbruikt, dan kan het heel snel verouderen. En dat hebben wij gedaan met de wereld. Wij hebben de wereld misbruikt. De wereld is oud. De wereld kraakt van ouderdom. Men heeft het over een klimaatcrisis. Men heeft het over een stikstofcrisis. Men heeft het over een energiecrisis. Hoe moet dat toch in de toekomst? Ja, de wereld bloedt uit 1000 wonden. En zelfs wereldse mensen zien dat het zo niet kan blijven doorgaan. En ik hoop dat wij dat op deze oudejaarsavond ook mogen zien. Dat we onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Ook al kijken wij daar misschien toch wel wat anders tegenover dan de overheid dat doet of dat de wereld dat doet in de discussies die er gevoerd zijn. Maar de wereld is wel oud. De zonde is oud. De zonde is al heel oud. U zegt, ja, maar er zijn dit jaar toch heel veel nieuwe dingen gebeurd, dominee. Denk aan die genderdiscussie die helemaal losgekomen is. Wie had dat kunnen denken? Denk aan het feit dat er meisjeskleertjes gemaakt worden voor jongens en jongenskleertjes gemaakt worden door meisjes. Wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken? Ach gemeente, de zonde is al zo verschrikkelijk oud, zeker. De zonde komt telkens in een nieuw jasje, dat is waar. Het lijkt nieuw. Maar al die zondige gedachten, die zijn niet nieuw. Al die gedachten zijn van binnen al verrot. Want ze zijn al zo oud als de zondeval. En straks op de jongste dag, dan blijft er niks van over. Van de aanval die er nu gebeurt op de ordinantiën van de Heere. Het rijk van de duivel is oud. Echt waar, jongens en meisjes, het rijk van de duivel is zo oud, dat staat helemaal op instorten. Het is net als een vermolmde schuur. Ik weet niet of je wel eens in een schuur bent geweest met van die vermolmde balken, waar allemaal gaatjes in gevreten zijn. En als het dan stormt, dan denk je, nou, ik denk dat ik moet maken dat ik hier wegkom, anders dan krijg ik straks het dak op mijn hoofd. Nou, dat is met het rijk van de duivel inderdaad zo. Je moet maken dat je wegkomt. Want dat rijk, dat is zo vermolmd, dat is zo oud, dat rijk, dat valt straks. Dat is het grote Babel waar het boek Openbaring van spreekt. En wat zal dat een klap geven als dat rijk van de Satan in een ogenblik ondersteboven valt. Er is zoveel oud, er is zoveel vergankelijk, om niet meer te noemen. Ik denk aan de mensen zijn ook oud. We hebben oude mensen in de gemeente. We hebben mensen van 70 jaar, we hebben mensen van 80 jaar, we hebben mensen van 90 jaar. Die zijn oud. In de Bijbel lezen wij van David bijvoorbeeld, die wordt oud genoemd, en Job en Abraham. En er worden mensen zeer oud genoemd, Eli. En we lezen ook van Barzillai, die zeer oud was. En in het boek Job lezen we van de stokouden. En zo zijn er ook in onze gemeente stokoude mensen. Of moet ik eigenlijk zeggen, we zijn allemaal oud. Je hoort wel eens zeggen, we zijn allemaal even oud. En ik denk dat dat toch waar is. Nou zeg je, maar dominee, ik ben nog jong. Ik ben nog maar 12 jaar. Ik ben nog maar 14 jaar. Ik ben toch niet net zo oud als die vrouw van 80 jaar? Nou, wie zegt dat jij nog meer jaren krijgt dan die vrouw van 80 jaar? Misschien dat die vrouw van 80 jaar wel 90 wordt. En wij weten niet of jij er over 10 jaar nog wel bent. Eigenlijk zijn we allemaal even oud. De dood wenkt ieder uur en is voor ons allemaal even dichtbij. Niemand heeft de garantie, hoe sterk dat hij is, dat hij nog jaren leven zal. De sterkste is enkel ijdelheid. En ook al zouden we nog 10 of 20 of 30 jaar mogen leven, gemeente, wat betekenen die enkele jaren in het licht van de eeuwigheid? Oud. We zijn allemaal ten diepste oud. Onze eerste gedachte, wat dat woordje oud betekent. We gaan naar onze tweede gedachte, wat het oude oud maakt. En daar heeft de apostel Paulus een hele bijzondere uitspraak over. Want hij zegt dat nu oud gemaakt is en verouderd. Hij bekijkt het eigenlijk van twee kanten. Hij zegt iets is oud omdat het oud gemaakt is. En in de tweede plaats, iets is oud omdat het verouderd. En van die twee kanten willen we het ook even bekijken. Iets is oud omdat het oud gemaakt is. Wie heeft dat oud gemaakt dan? Dat heeft God gedaan. Kijk maar, hij zegt, als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. God heeft er een stempeltje op gezet, als ik het zo mag zeggen, oud. En omdat God dat stempeltje daarop zet, daarom is het oud. En dat is al jaren geleden gebeurd, dat was in de dagen van Jeremia. Jeremia die spreekt in het 31ste hoofdstuk over het genadeverbond. Het verbond wat de Heere opgericht heeft aan de Sinaï met het volk van Israël. Met al die regeltjes en die wetjes van de ceremonie. En nu heeft de profeet Jeremia al gezegd, en dit is oud. Het is nabij de verdwijning. Het heeft eigenlijk nauwelijks nog bestaansrecht meer. Het kan nog maar even mee. En waarom is het oud? Deden de mensen die dingen dan niet meer? Of golden die wetjes dan toen niet meer? Ach, er was eigenlijk niks veranderd dan alleen dit, dat God gesproken had dat het oud was. God had dat stempel erop gezet. En dat maakte het oud. Als de Heere dat doet, dan heeft dat directe gevolgen. Gemeente, dat is een aangrijpende boodschap vanavond. Wie weet wat God allemaal als oud bestempelt. Misschien dat God ons kerkverband wel oud noemt. Hij zegt, eigenlijk heeft de kerk geen bestaansrecht meer. Het is bijna voorbij. Wie zegt dat onze kerk er over 10 jaar nog is? Of dat de kerk in Nederland over 50 jaar nog is? Want wat oud is, dat is nabij de verdwijning. Misschien is uw dagelijkse arbeid door God oud verklaard. Misschien heeft hij een stempel erop gezet, verouderd. En dan zegt u, ja, ik ga nog met lust naar mijn werk, dominee, en ik heb nog krachten genoeg, ja. Maar als de Heer het oud verklaart, dan kan het zo ineens voorbij zijn. Dan is het nabij de verdwijning. En zo kan het ook zijn met uw leven. We hebben wel eens een voorbeeld gegeven van de bomen in het bos, waar de bosbouwer een stempel op zet, een stip op zet. Die boom die gaat eruit. Die kan nog even staan, die kan nog een maand staan, maar die gaat er straks wel uit. En op een gegeven moment kom je en zeg je, nou is die weg. En dat doet God ook. God bestempelt mensen of dingen als oud. En dan weet je, straks is het weg. Dus wat maakt iets oud? Gods getuigenis over de mens. En het tegenovergestelde, dat mag ik ook zeggen, het tegenovergestelde, dat is ook waar. Wat God als nieuw bestempelt, dat verwelkt niet. En soms is het al oud. In de kerstgeschiedenis vinden we daar een wonderlijk voorbeeld van. Elisabeth. Elisabeth is oud. Ze is ver op haar dagen gekomen. Maar de Heere heeft haar niet het stempeltje oud gegeven. Zij raakt in verwachting, terwijl het niet meer kan. Kijk, zo kan het ook. Ik denk aan Sarah. Sarah was oud, was ver op haar dagen gekomen. Maar de Heere noemt haar niet oud. De Heere zorgt dat er in haar ouderdom wonderen gebeuren. Ik denk aan die doodzieke Hiskia. Je zou zeggen, die man is oud. Moet je eens kijken wat er in een paar dagen in zijn leven gebeurt. Maar de Heere zet niet het stempeltje oud erop. Er wordt 15 jaren tot zijn levensdagen toegevoegd. Hebt u het ervaren dat het Gods hand is die in uw leven stuurt en regeert? Job wel. Job zegt, hij heeft mij vlees en mijn huid oud gemaakt. Job was oud geworden van verdriet. Hij was nog een vrij jonge man. Hij stond eigenlijk in de kracht van zijn leven. Een bruisend gezin, een bloeiend bedrijf. En in een paar maanden tijd, gemeente, is die oud geworden. Als je hem zou zien, dan zou je zeggen, wat is die man oud geworden? Puur van verdriet. Wat er over zijn leven gekomen was. Hij heeft mij oud gemaakt. Gaat niet uit de mond des Heren, de mond des Allerhoogste, het kwade en het goede. Dus wat maakt nou iets oud? De Heren bestempelt het zo. En de andere kant is, het veroudert. Dat zegt Paulus ook. Hij zegt, en veroudert. Je ziet het verouderen. Verouderen, dat is een proces. De ouderdom openbaart zich. Je kunt dat zien aan allerlei verschijnselen. Soms moet je je legitimeren, jongens en meisjes. Zeggen ze, hoe oud ben je eigenlijk? Laat je identiteitskaart eens zien. Je kunt het nou wel zeggen, maar ik kan niet helemaal inschatten. Kijk, ze kunnen wel verschil zien of je 18 bent of dat je 40 bent. Maar het kan soms zo dicht bij elkaar liggen. Maar oude mensen zeker, die kun je herkennen. De huid gaat rimpelen, hun haren worden grijs, de glans gaat eraf. Het is net als met de bladeren in de natuur, je ziet ze wegsterven, de kleuren veranderen. Het is net als met oude gebouwen, ze moeten gestut worden, ze zijn in een staat van verval. En als je dat nou ziet, als je iemand ziet met een gerimpelde huid en grijze haren en een gebogen rug, dan weet je, dit kan niet lang meer duren. Wat oud is, dat is nabij de verdwijning. Als je zo'n gebouw ziet wat helemaal onderstut wordt met balken, dan zeg je, dit kan niet lang meer duren. Dit blijft zo niet goed gaan. Dit is nabij de verdwijning. En achter dat alles, gemeente, is de regering van God. Wat het oude oud maakt, het is Gods woord over ons leven. In het paradijs was dat niet zo. Maar het is door de vloek uitgesproken in onze diepe val in Adam, dat het werkelijkheid wordt wat wij gezongen hebben uit Psalm 102. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. We gaan naar onze derde gedachte, wat er met het oude gebeurt. Want dan zegt Paulus, het is nabij de verdwijning. Je ziet er straks niet meer wat oud is. De meeste mensen die weggevallen zijn in het achterliggende jaar waren oud. Zeker, er was ook een jonge moeder bij. Er was ook een jonge vriend bij. Maar de meeste mensen waren al oud. En dan weet je, ja, dat kan niet anders. Wat oud is, dat is nabij de verdwijning. En de verdwijning, dat is, ja, dat is een proces. De wegneming staat er eigenlijk. En dat zie je gebeuren. Dat zeggen we met alles wat oud is. Als je een oud kledingstuk hebt, ja, dat is niet sterk meer. De Heer Jezus heeft er ook een gelijkenis over uitgesproken. Hij zegt, niemand zet een nieuw stuk kleed op een oud stuk kleed. Waarom doe je dat niet? Omdat het oude kleed, dat is verteerd. En ga je daar nou een nieuw stuk op zetten, dan houdt dat toch niet. Dat scheurt af, dat komt los. Dat proces van verouderen met dat oudere kleed, dat gaat door. Dat is gewoon versleten. Het is nabij de verdwijning. Straks dan ruim je het op, want het voldoet niet meer. Ja, zo is het ook met mensen. We lezen van de vader van David, Isaïe, dat hij in de dagen van koning Saul afgaande was onder de mannen. Er is een tijd geweest, dan ben je opgaande, dan gaat het omhoog. Maar er komt ook een tijd in je leven, dan ben je afgaande onder de mannen of afgaande onder de vrouwen. En dat is een tijd van minder worden. Dan komt het einde, komt dichterbij. Ik denk aan de aangrijpende woorden, gemeente, die de Heer Jezus tegen Simon Petrus heeft gesproken. Maar wanneer gij oud zult geworden zijn, dan zult gij uw handen uitstrekken. Waarom uitstrekken? Om geholpen te worden. Je komt alleen niet meer overeind, Simon. Dat gaat niet meer lukken. Als gij oud zult geworden zijn, dan zal een ander u gorden en brengen op een plaats waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Simon, het is nabij de verdwijning wat oud is. Wat is dat woord van de apostel Paulus toch waar? De verdwijning, dat is de dood. Dan verdwijnt het ook echt. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dan kun je een lieve moeder gehad hebben of een lieve vader of een lieve broer of zus. En je gaat nog eens naar het graf. En je weet, hier ligt hij begraven of hier ligt zij begraven. Maar ja, je vindt er niks meer. Het is verdwenen. Het is voorbij. Alleen de herinnering blijft nog. De verdwijning, dat is de dood. En zo zal het nou gaan met de inzettingen van de Heere, waar de Joden aan vast wilden houden. Ze wilden vasthouden aan de tempeldienst, ze wilden vasthouden aan de offeranden, ze wilden vasthouden aan de oude feesten, ze wilden vasthouden aan al die ceremoniële wetten en regels, omdat ze dachten daarmee de zaligheid te kunnen verdienen. En in de dagen van Jeremia was die ceremoniële dienst nog volop aanwezig. En toen heeft de Heere daar een stempel op gezet. Oud! Het is bijna over. Het is bijna voorbij. Maar ze wilden daaraan vasthouden. En sterker nog, ze houden daar nog steeds aan vast, zelfs in de dagen van Paulus. Dan is de tempeldienst nog steeds in volle gang. Dan probeert men nog net als vroeger al die regeltjes te houden. Terwijl de Heere al zoveel 100 jaar geleden gezegd had, maar dit is oud mensen, dit is nabij de verdwijning. En wat gaat de Heere dan doen? Dan gaat de Heere ervoor zorgen dat ze het niet meer kunnen. 70 na Christus, daar komen de Romeinen en die verwoesten de tempel geheel, zodat alles voorbij is. Ze hadden het kunnen weten. Het voorhangsel was gescheurd van boven naar beneden. De Heer had gezegd, en nou is het voorbij. Ik heb gezegd dat het oud is, jaren geleden. En nu is het voorbij. Maar ze gingen door. Ze wilden het vasthouden. Ze wilden iets doen om zalig te worden. Ze waren vijand van vrije genade. En dan maakt de Heer daar op een hele aangrijpende manier een einde aan. Heb je zo je leven wel eens gezien? Want het oordeel over ons leven, gemeente, dat is reeds geveld. Er staat een stempeltje, bij wijze van spreken, op je rug. Oud. En wat oud is, dat is nabij de verdwijning. We zijn aan het wegsterven. Het leven is vergankelijk en dat begint al als je geboren bent. En voor sommigen is het een lange reis en voor anderen is het een korte reis. Is dat nou het enige, dominee, vanavond? Kunt u nog iets bemoedigends zeggen? Jazeker. Ook voor datgene wat oud is en ja, wat afgekeurd is? Jazeker. Want dan moet ik toch denken, jongens en meisjes, aan die geschiedenis van Nicodemus. Nicodemus zegt, kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Nou, we zouden zeggen, nee Nicodemus, dat kun je wel vergeten. Iemand die oud is, die kan niet nog een keer geboren worden. Dat lukt je nooit. Als je een broertje krijgt of een zusje, stel je voor een jongen van 8 pond. Dan denk je, hoe heeft dat ooit in de buik van mijn moeder kunnen zitten? En dan zou, stel je voor dat iemand zou willen proberen om dat kindje weer terug te krijgen in de buik van de moeder. Zou dat lukken? Nee, dan krijg je er nooit meer in. Laat staan als iemand oud geworden is, als je 20 bent, of als je 40 bent, of als je 80 bent, kun je dan nog geboren worden, zegt Nicodemus. Ja, zegt de Heer Jezus, dat kan. Dat kan. En dat leven, dat is een eeuwig leven. Dat is een onvergankelijk leven. Dat is een leven dat niet veroudert. Kan een mens geboren worden nu oud zijnde, zeker? Dat is een boodschap die ik in deze laatste uren nog prediken mag van dit jaar, gemeente. Een mens kan nog wederom geboren worden. Dat nieuwe leven, dat eeuwige leven bij God vandaan, dat is nog te krijgen. U zegt, ik ben al 60 jaar. Oh, dat is niet te oud. U zegt, ik ben al 80 jaar, het zou nog kunnen. U zegt, man, ik ben al 90 jaar. Ook dan is het nog mogelijk. Omdat het geen natuurlijke geboorte is, maar omdat het een geestelijke geboorte is. Smeek dan of de Heere de prediking van deze laatste uren van het jaar daarvoor wil gebruiken, of dat als een zaad van wedergeboorte in uw hart mag vallen. En kinderen des Heeren, u bent aan het verdwijnen. Toch? En wees er maar blij mee. Hij moet wassen, ik minder worden. Die oude mens, ja, die vertoont al zoveel ouderdomsverschijnselen, dat is een goed teken. Want die oude mens, die moet geheel verdwijnen. En die probeert allerlei pogingen te doen om weer krachtig te worden. Dat gaat niet lukken. Het kan zijn dat iemand zo ernstig ziek is, dat je bij de dokter komt en dat de dokter zegt, ik ga er niet meer aan beginnen. Want dit gaat nooit meer lukken. En nou met eerbied gezegd, kinderen des Heren, voor die oude mens, daar zegt de Heer, ik ga er niet meer aan beginnen. Die oude mens is ten dode opgeschreven. God heeft daar het stempel op gezet, oud. Maar gelukkig maar. Want dat betekent ook dat er wat nieuws is. onze vierde gedachte, wat het oude veronderstelt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 71 en daarvan het zesde en het dertiende vers. Verwerp mij niet in hogere jaren, laat bij mijn ouderdom die ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen, laat met de kracht van het leven uw hulp mij niet begeven. Wij noemen nu Psalm 71, daarvan het zesde en het dertiende vers. Onze vierde gedachte, wat het oude veronderstelt. En dan komt het nieuwe. Denk aan dat voorbeeld van die schoenen, jongens en meisjes. Als je geen nieuwe schoenen hebt, kun je ook niet zeggen, dat zijn mijn oude schoenen. En als er geen nieuw verbond is, kun je ook niet zeggen, dat is het oude verbond. Maar als Paulus hier spreekt over een oud verbond, dan betekent dat dus ook dat er een nieuw verbond is. Als wij het hebben over oudejaarsavond, dan betekent het ook dat er een nieuw jaar voor ligt. Want als het morgen geen nieuw jaar was, dan was het vanavond ook geen oud jaar. Het oude en het nieuwe, dat hoort bij elkaar. En nu gaat het in het verband van onze tekstgemeente, gaat het over de nieuwe bedeling. Paulus haalt Jeremia aan. Het 31ste hoofdstuk, dat mooie hoofdstuk waar het gaat over Gods verbond. Het verbond met Israël bij de Sinaï. En dat is een oud verbond. Dat is een verbond, ja, de oude bedeling. Wat was dat voor bedeling? Dat was een tijd waarin de ceremoniële dienst onderhouden moest worden. Het was ook allemaal heel beperkt. Het was alleen opgericht met het volk van Israël. En ze hadden best een moeilijk leven. Als je ziet waar ze overal aan moesten denken en wat ze allemaal moesten doen. En het was ook nooit genoeg. Je kon niet zeggen, nou heb ik vandaag het laatste offer gebracht, want het was iedere keer weer nodig. En nog had je geen vergeving. Dan zou je alles offeren aan de Heere wat je had, zegt David in Psalm 51. Ja, dan is het nog niet uit de weg. Dus die tijd, dat was best wel een hele moeilijke tijd. Die tijd van de oude bedeling. En dat nieuwe verbond, die nieuwe bedeling, zou veel en veel rijker zijn. Dan zou je het oude verbond kunnen vergelijken bij een kaasje. En het nieuwe verbond, dat zou je kunnen vergelijken bij de zon. En als de zon opgaat, ja, dan blijf je niet meer bij het kaarslicht zitten. En zo mag de profeet wijzen op het nieuwe dat komen zal. Het oude, dat is verouderd. Dat is nabij de verdwijning. Dat was in de tijd van Jeremia al zo, mensen. Toen had het oude al bijna geen bestaansrecht meer. En in de tijd van Paulus is dat zeker zo. Want dat is na de komst van Christus. Dat is na de kruisiging van Christus. Dat is na het scheuren van het voorhangsel. Dat is na het vloeien van zijn bloed. En dan wilden die Joden, die wilden maar bij dat oude blijven. En zij beriepen zich op dat verbond, dat oude verbond. En ze vonden dat een rijk verbond. En ze dachten dat de tempel nooit verwoest zou worden. En dat ze nooit weggevoerd zouden worden. En dat ze wilden maar vasthouden aan dat oude verbond. Maar ze konden zich daar niet meer op beroepen, want het was van voorbijgaande aard. Het zou vervuld worden door de Heer Jezus Christus. En wat lees ik dan in Jeremia 31? Paulus haalt het ook aan in dit hoofdstuk over dat nieuwe verbond. Moet eens luisteren hoe nieuw dat nieuwe is. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Kijk, dat kon helemaal niet in de tijd van Mozes. Die offers, die konden niet vergeven. Maar dat nieuwe verbond, dat spreekt over de komst van Jezus. Dat spreekt over de kruisiging van Jezus. Dat spreekt over het bloed van Jezus. En Jeremia heeft al gezegd, oh, dat zal zo rijk zijn, dat bloed van de Heer Jezus. Want dat zal zorgen voor hartvernieuwende genade. Dat zal de gemeenschap met God herstellen. Dat zal de zonde afwassen en verzoenen. En wat is dat groot, gemeente, dat ik daar vanavond ook op mag wijzen. Het oude, dat is verdwenen of het gaat verdwijnen. Maar het nieuwe, dat mag nog gepredikt worden. En dat dat nieuwe bestaat in het bloed van de Heer Jezus, dat weten we zo heel duidelijk uit het laatste avondmaal, of ik moet eigenlijk zeggen het eerste avondmaal. Als de Heer Jezus aanzit met zijn discipelen, wat zegt hij dan als hij de beker rondgeeft? Drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En nou zijn wij zo dwaas, gemeente, dat we terug willen naar dat oude, dat wij het verwachten van de werken, maar waar het naartoe moet, dat is naar dat nieuwe. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Wat is dat groot dat ik daarop mag wijzen vanavond? Want als wij terugkijken naar het achterliggende jaar, wat ligt er dan ook veel schuld? Als die 365 dagen vanavond terugkomen, kunt u dan zeggen dat u voor de Heere geweest bent wie u zou moeten zijn? Kan ik niet zeggen. En als er dan geen bloed zou zijn, gemeente, dan was het voor eeuwig verloren. Maar het oude veronderstelt het nieuwe. Dat de ceremonieën hebben afgedaan, dat veronderstelt dat Christus gestorven is. En van zijn bloed zegt dezezelfde apostel het bloed. Of daar zegt Johannes van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. En al heb je nou het hele jaar verzondigd en verprutst. Dan zou ik zeggen, zoek vanavond toch de eenzaamheid op je knieën om verzoening te mogen krijgen. En dan heb je nou 80 jaar erdoor gebracht. Dan zeg je, dominee, voor mij kan het niet meer. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed des Nieuwe Testaments. Weet u wat Mozes heeft mogen doen toen dat volk daar stond aan de voet van de Horeb met al hun zonde en schuld? Toen heeft hij het bloed van stieren over dat volk mogen heen werpen, schalenvol heeft hij dat gedaan. En dat hoeft Paulus niet meer te doen, maar Paulus die spreekt in het hoofdstuk wat morgen gelezen wordt over de bediening der verzoening. En zo mag hij het woord als het ware over de gemeente werpen. Zo mag hij de kruisprediking als het ware over de gemeente werpen. En dan hoop ik dat u hier vanavond of thuis mag zitten als een zondaar. Verlegen om de kracht van dat bloed. En smeken of dat bloed mag stromen. En of dat bloed ook in je hart mag komen. En of er verzoening mag komen voor alles wat we tegen God hebben misdaan. Oh, als je daar iets van kent, dan wil je niet meer terug naar het oude. Want dat bloed, dat wordt genoemd een verse, levendige weg. Dat bloed, dat droogt niet op. Dat bloed, dat stolt niet. Maar dat bloed, dat houdt zijn kracht. Tot in het late nageslacht. En we hebben dat zichtbaar mogen zien iedere maand door de doopsbedieningen die gehouden zijn. Het doopwater heeft daarheen gewezen en ik mag het u vanavond ook nog prediken. Kijk, dat oude was goed, die inzetting, het was allemaal goed, maar het nieuwe is beter. Wat is nou beter, de belofte of de vervulling? De vervulling is rijker. En daar heeft Paulus op mogen wijzen, arme Joodse mensen die het allemaal zoeken in de schaduwdienst, daar vind je het niet meer. Maar je moet het zoeken in de nieuwtestamentische boodschap, het kruis van Christus, het bloed van Christus, de verzoening door Christus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, gemeente, laat u met God verzoenen. En volk des Heren, laten we dan van dat oude maar afscheid nemen. En als de Heere dat bedekt met zijn bloed, zie je het ook nooit meer terug. Want als hij vergeeft, dan vergeeft hij niet half. Maar als hij vergeeft, dan vergeeft hij volkomen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Wat ga ik dan Johannes begrijpen, die de stem hoort van hem die op de troon zit, en die het uitroept en ziet, ik maak alle dingen nieuw. Amen.